In onze 53ste episode van de Pragalicious podcast hebben we het over fotorealisme en de toekomst van de nieuwe fotorealistische graphics van deze industrie. Maar de beste graphics die vind je nog altijd in je eigen hoofd en dat is natuurlijk onze fantasie. En jullie kunnen ons als drie Adonissen inbeelden deze aflevering. En de drie Adonissen van dienst, dat zijn Kevin.
Gegroet.
Dat zijn Aaron.
Zeer goeie avond, middag, morgen, slaap wel.
En ikzelf. En wij gaan jullie Adonis-gewijs doorheen deze 53ste episode mee loodsen. Welkom bij de Pragalicious podcast. En beginnen doen wij naar trouwe gewoonte met de aperitiefjes en met droefnis. Pure droefnis, verslagenheid en misschien wel het einde van een tijdperk, Kevin.
Ja, erg, hè. Twee weken geleden hebben we het er ook al even over gehad, toen dat Microsoft definitief niet fysiek zou aanwezig zijn op de E3. En het nieuws rond de Electronic Entertainment Expo staat gewoon niet stil. Want nu heeft ook Ubisoft afgezegd. Devolver Digital heeft afgezegd. Sega heeft afgezegd. En eigenlijk zo de grootste gamesuitgever en ontwikkelaar ter wereld, Tencent, de Chinezen, komen ook niet. Dus ik vraag me eigenlijk gewoon heel openlijk af, ga Capcom dan 6 zalen vullen? Of hoe gaat die beurs daar eigenlijk uitzien? Ik weet het niet. En misschien dat de actualiteit ons gaat achtervolgen of ons voorbijsteekt, want ja, wij nemen dit op donderdagavond, podcast komt uit op maandag. Misschien, en ik vermoed het misschien ook wel, is ondertussen het doek definitief gevallen over de E3.
Dag lieve luisteraars van de podcast, het is Roma hier live vanuit de montagekamer. Het is de eerste keer dat we dit doen, dat we de vierde muur doorbreken in onze podcast. Maar het doek is dus intussen wel degelijk gevallen over E3. We hebben het als breaking news op onze website gezet een paar dagen terug. Het zat eraan te komen, maar na de annulaties van Sony, Nintendo, Microsoft, Ubisoft, EA, Sega, Tencent, Devolver Digital, heeft E3 ook zelf gezegd van ja, we gaan het dus dit jaar niet laten doorgaan. Maar dat nieuws wisten we dus nog niet op het moment dat de podcast werd opgenomen. Dus in alles wat je nu gaat horen, wisten we dat nog niet, maar hebben we het er wel al over dat we het misschien later gaan weten, wat dat dus ondertussen inderdaad het geval is. Ze hebben gezegd dat het, E3 dus heeft gezegd dat het een moeilijke beslissing was, maar dat ze wel begrijpen dat de companies geen demo's gingen kunnen uitbrengen, dat er logistiek te veel uitdagingen waren. En ze hebben ook een excuses meegedeeld aan de developers, aan de publishers die wel aanwezig zouden zijn, dat ze dus ja, niet in staat zijn om in 2023 effectief zo'n mooie showcase op poten te zetten. Ja, in 2020 werd E3 geannuleerd door corona, in 2021 hadden we een zwakke digitale versie en ook in 2022 werd dat format geannuleerd. Het zijn dus wat woelige jaren voor E3 en we weten eigenlijk niet of dat we het in de toekomst überhaupt ooit terug gaan hebben. Maar goed, ik wil er nu laten verder luisteren naar de podcast, maar weet dus dat we nog niet wisten wat we nu wel weten, maar dat je ondertussen wel alle informatie daarvoor kunt terugvinden op pragalicious.com. Alright!
Maar ik verwacht het alleszins wel dat het wel gaat vallen als het nu nog niet gebeurd is.
Er zijn twee vragen die ik daarover als opvolging wil stellen. Ik zal beginnen met, denk je dat Gamescom in Europa hetzelfde lot begaan is uiteindelijk of in een heel spoedige toekomst als E3 in Amerika?
Nee, omdat Gamescom een volledig een andere opzet heeft. Hè. E3 is eigenlijk ooit begonnen als, is voornamelijk nog altijd een beurs voor professionelen. Dus dat is eigenlijk voor inkopers van grote winkelketens, voor journalisten vooral, om die eigenlijk de nieuwste games te laten proeven. Dat is de laatste jaren hebben ze dat een beetje proberen omkeren en ook af en toe een beetje publiek toelaten, maar toch nog niet heel veel. Terwijl dat Gamescom eigenlijk in hart en nieren altijd een publieksbeurs is geweest, een consumentenbeurs geweest is, om eigenlijk het grote publiek kennis te laten maken met games. En op Gamescom heb je ook altijd één dag specifiek voor de pers, die gaat eigenlijk voor, ik denk dat dat altijd op donderdag is, als ik me niet vergis.
De woensdag.
Woensdag, voilà.
Ik was er vorig jaar, dus...
Wel, voilà. Dus het is één dag voordat het grote publiek binnen mag, is dan echt specifiek voor de professionelen. En dat, denk ik, heeft wel nog altijd zijn waarde, omdat de grote ontwikkelaars en uitgevers, en op die manier nog altijd is dat een pure marketing tool om het grote publiek games te laten proeven. Terwijl de E3 is dat voor Betalen die evenveel of zelfs meer geld voor een stand van enkele tientallen vierkante meters? Voor dan de professionele industrie die de games dan uiteindelijk toch spelen? Of, allee, ja, dus het zijn helemaal andere insteken van een beurs.
Gamescom is meer een soort van E3 plus Facts, zoals
samenbrengend.
Ik merkte toch toen dat ik op Facts rondliep vorig jaar, dat ik veel herkende van de merchhallen, de twee grote merchhallen in Keulen. Ja.
Klopt, ja ik, de keren dat ik in Gamescom ben geweest, kan ik me dan niet meer herinneren dat er heel veel van die merchhallen waren.
Dat is ook ontploft. Dat was een paar jaar geleden nog een halve zaal en nu zijn dat echt... Mm-hmm. En dan krijg je letterlijk, als je naar Gamescom gaat, reserveer één volledige dag voor enkel de merchhallen. Want je raakt daar niet door, zelfs niet op 2 uur. Dan moet je echt al sprintjes liggen trekken en mist je 3/4. Dus, het tweede deel, de sequel van mijn tweeledige vraag is... Denk je dat de meeste developers en publishers hebben afgezegd omdat dat al een tijdje in hun gedachten zat en dat ze echt zelf iets hadden van we gaan ons eigen event op poten zetten? Of denk je dat we te maken hebben met een watervaleffect waarbij dat iedereen gewoon iets heeft van ja, maar ja, als die niet komen, komen wij niet enzovoort?
Ik denk dat het op uw tweeledige deel van uw vraag het antwoord ook tweedelig is of tweeledig is. Ik denk enerzijds... de voorbije 2 jaar heeft iedereen een eigen eventje op touw gezet, dankzij corona. En ik denk dat iedereen dat wel gezien heeft van, dit is eigenlijk wel leuk, want op die manier bepalen we de agenda zelf. En als marketeers iets graag hebben, is dat ze hun eigen agenda kunnen bepalen en zeggen van, wanneer brengen we iets naar buiten? En anderzijds is het de schuld van Sony, omdat die het jaren geleden als eerste gezegd hebben van, wij komen niet meer. En dan, zo heb je eigenlijk denk ik iets in gang gezet waarbij dat anderen zeggen van, Sony komt niet meer, die steken daar geen miljoenen euro's niet meer in. En die zijn nog altijd heel goed bezig en iedereen spreekt nog altijd over die games. Dus waarom zouden wij dat dan ook niet doen? Dus ik denk dat het langs beide kanten is.
Het nieuwtje dat ik zelf even graag aan bod breng, de aperitief, dat is... Eigenlijk ook tweeledig. Het is echt een aflevering van tweeledigen. Het is ongelooflijk. We zijn met drie. Ongelooflijk. Er is geen consequentie.
In de multiverses kan alles.
Ja. er zijn twee gamereeksen die recentelijk een nieuwe titel hebben aangekondigd. Enerzijds Lego en anderzijds voor het eerst sinds zo lang Counter-Strike. Vooral Counter-Strike vond ik heel grappig in de zin van... Ik dacht, als er ooit een sequel zou komen op Counter-Strike Global Offensive, dat de gamingwereld zou ontploffen en dat dat als een bom ging inslagen en dat dat Last of Us cyberpunk proporties van hype ging creëren. En dan was Keider ook zo van, we brengen deze zomer Counter-Strike 2. Hè. Het is eigenlijk een update, maar we noemen het wel een 2. En dat is zo een beetje door de mazen van het net. Ze wouden er zelf precies ook niet. Ik heb bijna het gevoel dat die makers zelf zoiets hebben. Zo van, kijk, we willen deze eigenlijk voor onze core doen. En er moet geen nieuw publiek dat kopen. Dus dat vond ik heel vreemd. En dan Lego. Brengt binnenkort Lego 2K Ride uit. Lego is natuurlijk een heel groot imperium van games, van media, van... Lego zelf, obviously. Maar er is eigenlijk een parallel te trekken tussen die twee games die ik het interessantste vind. En dat is dat alle twee die titels heel snel na een aankondiging uitkomen. En dat vooral Lego 2K Drive, wat dat geen 2 maanden is na de aankondiging. En dat doet mij wel fronsen. Enerzijds omdat we... Het is tweeledig, hè. Enerzijds omdat we in een wereld zitten waarbij dat... Alles dat aangekondigd wordt, meestal meer dan een jaar van ons verwijderd is. Concerten, films, games, noem maar op. En anderzijds, omdat ik dan ook zoiets heb van... Heb je zelf hoge verwachtingen van je game als je zo weinig hype wilt creëren?
Bij Counter-Strike, dat is wel een ander verhaal in Roma. Want daar zijn ze al 3 jaar aan bezig om dat te ontwikkelen. Dus ze hebben dat, wat dat kan in deze periode van het moderne leven... hebben ze dat echt geheim kunnen houden. En dus dat is niet zomaar beslist van... we komen dat hier... Of ik zal het anders zeggen, dat is niet dat ze er nog maar maanden of weken om bezig zijn om de Counter-Strike 2 te maken. En het grote verschil is ook natuurlijk met Counter-Strike 2 is dat ze eigenlijk... En dat is onlangs bij ons op de website gekomen met 3 filmpjes, denk ik, bij. Dat ze eigenlijk de mappen... Ze houden eigenlijk alles zelf, maar ze moderniseren alles gewoon opnieuw. Hè.
Ja.
Dus,
ze zijn stiekem aan het remaken, maar ze plakken er een nummerke bij.
Ja, nee, het, krijgt maar... het is een HD-texture update, ja. Heel kort door de bocht gezegd. Hè. Met de maps gewoon er beter uitzien, je gaat de smoke-effect, en dat is wel, fuck ik wel gaaf trouwens. Die effecten, die rook-effecten.
Maar gaat het dan zijn gelijk Overwatch, dat Overwatch 2 de originele vervangt, of gaat de originele ook wel blijven bestaan?
Als ik het goed begrepen heb, als je nou Global Offensive hebt, kun je Counter-Strike 2 gratis updaten. Of gratis updaten naar Counter-Strike 2. En als je niet in het bezit zit van een Counter-Strike, ga je de Counter-Strike 2 moeten kopen. Hè. Dus ik vermoed met deze acties dat de Global Offensive dat je inderdaad Overwatch 1 of 2 zal dat zoiets schot zijn. Hè. Ja. Vermoed ik.
Het andere deel van die duo, van die tweedeligheid aan games, Kevin, Lego, dat is Uwen Dada. Er zijn er de laatste tijd heel wat van uitgekomen. Wat is de huidige staat van Lego Games? Ik herinner mij, van Gamescom mijn preview en nadien uw review van Brawls was verschrikkelijk.
Dat was maar, drama, ja.
Maar sindsdien is er ook wel een goeie uitgekomen waarvan dat de naam mij ontslipt.
Lego. Ah, Roma. Tjoe, ik heb die review nog gedaan. Bricktales.
Ja, Bricktales.
Die is
dat was
leuk.
Ja.
Maar dat zijn, ja, op zich, dat zijn allemaal verschillende Lego-games, dat klopt, maar dat zijn ook allemaal verschillende ontwikkelaars. Hè. Je hebt eigenlijk TT-games, dat is zo van alle Jurassic World en Marvel-Lego en Star Wars-Lego-games. Dan heb je die Brawls, ja, ik weet niet meer wie dat gedaan heeft, want dat was... Ik heb dat verwijderd uit mijn
geheugen. Ze mogen blij zijn dat we hun spel. Naam vergeten zijn, de developers.
Ja, we hebben de game al 3 keer vernoemd, dat is al genoeg. En dan heb je Lego Bricktales, eigenlijk van een hele kleine ontwikkelaar. En dat is eigenlijk een soort puzzelspel, waarbij dat je om verder te gaan in het avontuur moet ze vooraf van, ja, bouw die een brug of maak dit. Of zorg dat dit dat nu een toegang krijgt tot dat gebiedje. En dan moet je dat eigenlijk allemaal zelf bouwen. Of je zegt van, maak een helikopter. En dan kunnen we allemaal digitale blokjes in een helikopter bouwen. Dat dan effectief in gebruikt wordt. Heel tof, echt. Speel die game. En nu die Ride, dat is dan een van 2K Games. Hè? Dat, de mannen van WWE en wat is het allemaal?
De mannen die we vooral kennen van het heel graag vermelden van hun eigen naam in game-titels.
Ja, ja, dat is keigoede marketing. Die mannen hebben dat goed gezien. ik ben wel benieuwd wat dat gaat geven, want het is een beetje een mix tussen... Als ik de trailer nu een paar keer gezien heb, is het een mix tussen Forza Horizon, GTA en Lego. Dus je kunt zelf je auto's bouwen en dan een wereld verkennen en races doen. En je kunt van alles en nog wat doen. Dus ik denk dat... ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Dat ze zo niet te veel tegelijkertijd willen doen. Want daar heb ik wel een beetje schrik voor.
Hebt geen argwaan omdat de release date zo dicht bij de aankondiging ligt?
Nee, ik vind dat eigenlijk een goeie zaak. Omdat ze eigenlijk nu pas de game aankondigen dat het in een staat is dat ze het kunnen releasen. In het verleden zijn games, worden die een jaar, gelijk dat gezegd, een jaar, 2 jaar op voorhand. Hey, weet er iemand nog iets over Metroid Prime 4, die ondertussen hoeveel jaar geleden is aangekondigd? Of Skyrim 6, The Elder Scrolls 6 is ook al aangekondigd. Geen idee, Fable ook al 3 jaar, denk ik, ondertussen. Ik heb veel liever dat de ontwikkelaars zeggen van, hey, kijk eens, nieuwe game. En binnen 2 weken of binnen 2 maanden is hem er al. In plaats van te zeggen van, hey, we zijn mee iets bezig, het komt ergens binnen 1 jaar of 2 en kan ook wel later worden, we zien wel.
Ja.
Dan heb ik veel liever dat ze gewoon kort tegen een release datum zeggen van, hey, dit is het, have fun with it.
Volledig mee eens. Dus eigenlijk kunnen we concluderen dat 2K en Lego samen de wijze zalm van de game-industrie zijn. Ze doen het anders dan al de rest, door korter bij datum aan te kondigen, maar ze hebben wel gelijk. Hm.
Ja, ze zijn mekaars Lego-blokje op het potteken. Of hoe zeg je dat? Een dekseltje op het potteken.
Het klikt.
Ja, samen. Het klikt.
Mooi.
Yes, het klikt tussen de 2 partijen, absoluut.
Een combo, of beter gezegd, een tweedeligheid die niet klikt, Aaron. Namelijk tussen een bepaalde game en een bepaalde console. Daarover ga ik het bij u nieuwtje.
Helaas wel. Het gaat niet echt over een console, maar over de PC-versie van The Last of Us Part 1.
Minderwaardige console.
Oeh, shots fired.
Shots fired. Cancelled.
zoals Kevin dus ook zei, de podcast is nu donderdag. Dus we zitten hier nu donderdagavond. Maar die, als je die luistert, is het ondertussen al maandag. Dus de game is dan ondertussen toch al bijna een week uit. Ik hoop echt, ten zeerste, ik heb het er net tegen Kevin voor de podcast ook gezegd, als het van het weekend niet is opgelost, dan ga ik volledig met de sloophamer door de review. Want het is onspeelbaar. The Last of Us Part 1 op PC is onspeelbaar.
Holy
en dat is heel spijtig, want ja, ten eerste, iedereen die The Last of Us gespeeld heeft, maakt niet uit of dat de originele was of de Part 1 overlaatst. Ik denk dat de Wolnir ook de review had gedaan op PlayStation 5 en die was fantastisch. Wat ik ook wel verwacht had natuurlijk. En ik had eigenlijk op PC toch ook wel een beetje hetzelfde gedacht van ja, dat gaat hier bommen hè, en ook zeker voor de heel veel PC-gamers de eerste kennismaking met dit soort spel. Een bom van een spel. Maar het is na ongeveer 10 minuten te spelen, crasht het spel constant. Ik heb even research gedaan op Steam communities. Het staat er bol van de negatieve reviews. En het is vooral te danken, als ik het zo mag zeggen, aan Iron Galaxy. Die hebben blijkbaar de port voorzien op PC. En die hebben in het verleden ook de ports voorzien van Batman Arkham Knight en Uncharted. En bij toeval moet zijn dat die bij release op PC ook helemaal niet goed zijn ontvangen. Dus vooral ook de Batman Arkham Knight game, dat toch ook wel zeker een goed spel is, of was, of nog altijd is, is ook in het begin volledig naar beneden getrokken door de negativiteit, maar is ook na enkele tijd, maar denk ik weet nog niet toevallig hoe lang, maar na heel lange tijd pas echt goed beginnen draaien op PC. En dat is ook blijkbaar net hetzelfde gebeurd met Uncharted. Dus ik vind het wel langs de kant straf dat Naughty Dog de beslissing heeft genomen, of ja, wat dat juist gebeurt, voor wie had die port gaan releasen of gaan maken op PC, dat die voor een soort voor Iron Galaxy kiezen, terwijl hij toch niet echt een goed verleden hebben bij releases van ports van games op PC. Dus ik zeg het, dus als jullie dit horen, is het nu maandag, dan hoop ik echt waar, ik hoop echt gewoon voor de titel alleen al, dat dit weekend er een patch is uitgekomen, want er is donderdagavond een patch uitgekomen, de eerste. Dus ik heb die is geïnstalleerd op de PC hier. Direct gespeeld, maar het brengt niks op. Het is gewoon nog altijd hetzelfde probleem. En de laptop waar ik het op speel, dat is hier geen van. Dat is hier geen krot. Ik zal het zo zeggen. Ja, het spel kan er 100% zeker op spelen. Mm-hmm. Dus er kan het ook zeker niet al liggen. Ik heb het tegen Kevin er net ook gezegd. Mm-hmm. Ik heb gisteren een uur geprobeerd. Ik heb vandaag al pakt een uur geprobeerd om het te spelen. En ik zit nu juist bij de eerste. Ik zit na het gebeuren met Joel en zijn dochter. Dus ik zit nu eigenlijk pas net 20 jaar later in de game. Dus dat is eigenlijk nog in het begin van het spel. Men kan het gewoon niet spelen. Het is onspeelbaar.
Schande.
Dus na de zalm van de game-industrie met 2K en Lego hebben we nu de ezel gevonden in de game-industrie die zich wel 3 keer ondertussen dan stoot aan dezelfde steen.
Ja, blijkbaar.
Aan dezelfde poortsteen.
Ja, dus, ik snap niet goed dat Sony dat risico durft te pakken. Allee, ze hebben met The Last of Us, de tv-serie op HBO, goud in handen. Hè. Iedereen is lyrisch. Ze zorgen ervoor nu dat die remastered op PlayStation 5 was er eigenlijk vlak voor. De serie is die uitgekomen. Ze hebben gezegd van de PC gaat er vlak na komen, eigenlijk nu. En dan wordt dat zo hard. Dan faalt dat zo hard. Dat er gewoon toch koppen rollen. Dat kan toch niet anders.
Ja, en ook, The Last of Us Part 1 of The Last of Us 1, de originele of de tweede, dat zijn games die minstens een score van 8, 9, zelfs 10 verdienen.
Absoluut.
Maar als ik kijk na het weekend, dit spel niet kan spelen, ja, sorry, maar dan wat moet ik dat geven?
Als het niet speelbaar is, is het nul, basically. Hè? Ja. Ik vind dat ook altijd een lastige, hè, omdat je dan altijd wel bericht krijgt, vaak ook in review guides van de makers, die al zeggen van, ja, maar er komt een day one patch, hè. We weten dat er iets mis is. Ja, maar,
Ik denk dat dat een discussie is dat we zeker eens kunnen voeren. Hè. Ik denk, Wat we sowieso altijd kunnen doen, is dat je dan zegt van kijk, ik schrijf een review as is nu. En als er 3 patches gepasseerd zijn, kunnen we die een updaten. Hè?
Ja, terug.
Dat kan ook nog altijd, maar het is... Want dat is ook een discussie, dat is voor mij in de interne keuken. We hebben het er al een paar keer ook over gehad. Dus van ja, wat doen we eigenlijk als er een game slecht is, maar uiteindelijk na een half jaar zo hard gepatcht is dat dat eigenlijk wel goed is. Wat kunnen doet u daar dan mee?
Kunnen we een re-review brengen, hè? Een re-re.
Ja, absoluut. Ja,
of een remastered review, eigenlijk.
Maar dat, ja, voilà.
Dus het is eigenlijk een tweeledige review.
Eigenlijk een tweeledige review. Oeh. Unreal Engine, het is een naam die bij heel wat gamers bekend in de oren zal klinken. Je zult het misschien niet altijd perfect kunnen plaatsen. Van waar dat je het kent, komt erop neer dat dat een van de meest gebruikte en meest succesvolle engines is die ervoor zorgen dat wij grafisch de mooiste dingen op ons scherm te zien krijgen. Op PC, op PlayStation, op Xbox, noem maar op. Unreal Engine heeft onlangs tijdens de Unreal Presentation zijn nieuwe Engine 5.2 demo getoond. En dat betekent met andere woorden dat ze gewoon een showcase hebben gebracht waarbij dat ze de grafische pracht en het nieuwe kunnen, de nieuwe programma's en alle nieuwe technologie daarachter hebben getoond in 6 minuten en een half gameplay die je kunt terugvinden op YouTube. En dan doemt zoals altijd de vraag opnieuw op van hoe ver of hoe dicht zitten we bij fotorealisme? Aron, ik herinner mij nog dat toen dat ik op de PlayStation 2 aan het spelen was en de PlayStation 3 ging uitkomen, dat mijn ma zei van... Hoe gaan ze dit in godsnaam nog beter maken? Dat is toch gewoon pure marketing, want grafisch is dit al fotorealisme. Zitten we ondertussen dichter bij dat fotorealisme, uiteraard? Denkt jij dat de verschillen de komende jaren nog altijd even groot gaan zijn, of niet?
Even groot, dat is moeilijk, vind ik. Het enige wat je nog qua even groot kunt gaan, is dat je naar echte personen overstapt. Hè? Dus dat is volgens mij de enige hele grote verandering dat je nog kunt toepassen op het grafische werk van games dat je nu te zien krijgt. Hè. Ik ben nu toevallig op PlayStation 5 met God of War Ragnarok bezig. En ik heb al heel veel momenten met mijn mond open gezeten met het idee van... Oh, wat een fucking knappe game is deze nou weer, man. Mm-hmm. Terwijl ik ben er bijna 41. Ik game al van mijn 6 jaar. Dus ik heb al heel wat games de review zien passeren op gebied van grafische prachten en noem het maar op. Dus ik ben wel al wat gewoon om iets te zien. Maar
het grappige is ook dat toen dat wij jonger waren, pak bij mijn eigen toen dat ik 12, 13 was, kon ik ook met open mond naar games liggen kijken. En omdat je op dat moment nooit beseft dat je het zoveel jaar later nog zoveel beter gaat zijn. Maar ik herinner me nog de eerste keer dat ik Medal of Honor Frontline zag, of GTA Vice City. Dan dacht ik ook van, hoe gaan ze dit ooit beter maken?
Of ja, de eerste Tomb Raider, ik ging het juist hetzelfde zeggen. Hè? Lara Croft in haar hoekige bustier. Allee, dat was ook allemaal van miljarden. Maar hoe ziet dat eruit? En ik had dat met Gran Turismo op de PlayStation 2 ook. Dat ik iets van, wauw mannetjes, maar deze, dat kan niet beter. Absoluut. Of meer dingen. Hoe noem je het? Project Gotham Racing. PGR Racing op de Xbox.
Ja,
dat zag er in der tijd ook zo fantastisch goed uit. Hè? En toch blijven die games ons verrassen. Ik vind, als je die een demo gezien hebt van Hellblade 2, die nieuwe teaser... Ja, daar viel mijn mond nog eens van open. Dat is echt heel lang geleden dat ik zoiets had van miljard, jongen. Dat je het punt zoekt van waar is nu de echte actrice en waar is nu de computer generator. Dat vond ik zo waanzinnig van heel die Unreal demo ding.
Game
ik vond dat
die...
fantastisch.
Als ik zo wat doorheen de generaties ga, op PS2 denk ik dan terug, gelijk dat gezegd, Kevin, aan Gran Turismo, Medal of Honor Frontline en Rising Sun hadden voor mij ook intro levels die mij deden gapen naar adem. Ik denk aan ook Resident Evil 4, onlangs geremastered, geremade natuurlijk. Op PS3 denk ik aan Dead Space, denk ik ook aan een game die vaak vergeten wordt, L.A. Noire. Wat dat, zeker qua facial expressions,
absoluut.
Zij lichtjaren voor was. Dat zijn een tijd lichtjaren. Absoluut. Maar dan recentelijk inderdaad, het grappige is, je blijft het denken. Dus ik ben klaar om verrast te worden. Want recentelijk, de games bij wie dat ik het meest dacht, zijn bijvoorbeeld Battlefield 1. Een beetje recenter nog Ghost of Tsushima, de nieuwe Spider-Man. Dat zijn ook allemaal games, Last of Us 2 natuurlijk ook. Waarvan dat je dacht van, grafisch zitten we nu toch tegen de top. Maar ja, Unreal 5.2 toont weer aan. Fotorealisme komt er toch ooit aan? We dachten dat we er al waren, maar blijkbaar nog niet dan.
Nee. Ik denk dat er nog... Ik denk dat het vooral de vloeiendheid van de beelden die dan nog het verschil gaan maken. Hè. Nu zitten we op 30 frames per seconde meestal op 4K te kijken. Sommige games gaan dan naar 60 frames per seconde op 4K. Maar als je dan... Ja, op de Xbox of de PlayStation, dan heb je een tv die dat ondersteunt naar 120 frames gaat. Ja, dan ga je moeten inboeten op resolutie en op detail in je spel. Ik denk dat daar vooral nog de winstmarges in zitten. Van, dat je gaat zeggen, van nee, we zitten op 120 frames per seconde op 4K. En met alle details, met toeters en bellen, met raytracing en alle nieuwe snufjes, dat je dan wel... Ja, dan gaan we er echt wel helemaal bijna zijn, denk ik.
Het coolste van heel de demo van de Unreal Engine 5.2 vond ik dat er een bepaald moment is, dus dat zijn twee mensen die effectief die demo in real-time aan het voorstellen zijn aan een publiek, aan een zaal. En op een bepaald moment wordt er een deel van de wereld random generated, dus we zitten in een soort van jungle setting, Uncharted-achtig gebied waar dat je met een auto doorheen rijdt. En om iets aan te tonen wat dat ze hebben gedaan met vooral foliage, dus met bladeren, met struiken, met bomen en al zo, is er een programmeur die in de achtergrond even on the fly een paar bomen en rotsen en een gekrakte boom toevoegt aan het landschap. En de bedoeling is dat hij dat gewoon even rap doet en dat die presentatie verder gaat. Maar wat dat hij doet, gebeurt zo snel en is instant zo grafisch verbluffend, dat heel die zaal gewoon begint te applaudisseren. En je merkt dat dat totaal niet was ingepland. Dus bij Unreal zijn ze zo goed bezig dat ze... kleine dingen aan het doen zijn, dat ze zelfs niet verwachten dat daar applaus op komt. En heel die zaal ging gewoon plat van de verbazing.
Dat is echt Unreal.
Dat is pas Unreal. Dus, ik vond het juist jammer dat het geen tweeledige demo was. Ik had ze nog een tweede deel verwacht.
Ja, nee. Ja.
Maar het ding is ook wel, ik weet niet of Achel er dat ook had, maar als je soms games hebt dat je vroeger gespeeld had, like bijvoorbeeld... Ik heb dat eens gehad met Siphon Filter. De eerste Siphon Filter, toen je dat speelde op de PlayStation 1, dat was dat toen op die moment een machtig knap spel. Hey?
Splinter Cell ook in de tijd. Sorry dat ik je
hoorde. Ja, maar dat klopt volledig. Maar als je dan nu bijvoorbeeld kijkt, als je nu Siphon Filter 1 zou opzetten op de PlayStation 1, en ik heb dat eens enkele weken of enkele maanden geleden gedaan, oh man, dat ziet er niet meer uit, hè, dat spel. Dus je herinneringen aan dat spel zijn volledig anders als het realisme van nu. Maar wat ik wel heb, als je games gaat vergelijken van vroeger, van bijvoorbeeld de Super Nintendo of de Mega Drive, omdat dat 16-bit is, en wel, je kunt mij misschien als zot verklaren, maar ik vind dat die er nu nog altijd heel schoon uitzien.
Ja, ik denk dat dat te maken heeft met het feit van dat 3D sneller verouderd. Hè? 2D, als jij naar een tekenfilm kijkt van vroeger, is dat dan altijd wel goed uit. Als jij naar 3D-effecten kijkt in een film van 10 jaar geleden, denk je van, miljard, jongen, heb ik dat vroeger? Vond ik dat goed vroeger? Ja. Dus ik denk dat gewoon door die technologie zo snel vooruit gaat, dat je dat verschil meer ziet.
Moderne tv's ondersteunen ook niet meer perfect de graphics die op dezelfde manier als dat oude tv's al deden.
Klopt. Ja, dat heeft te maken met het feit van die games zijn toen gemaakt op een bepaalde resolutie en onze tv's hebben nu een veel hogere resolutie, waardoor dat eigenlijk die graphics voor een stukje uitgerokken worden en wat uitgesmeerd worden. Dus dat gaat er automatisch al slechter uitzien. Moest jij die games nu nog spelen op een oude CRT-tv... Ja, zo'n beeldbuis-tv, wel, dan gaat dat er beter uitzien als dat je dat op je flatscreen kijkt.
Absoluut. Ik had het onlangs ook met Dead Space, dat ik dacht van, allee, wat gaan ze dan nu liggen remaken? Dat origineel houdt nog altijd stand vandaag de dag. En dat is goed verouderd, want ik heb het onlangs aan iemand aangeraden die het vorig jaar heeft gespeeld. En die zei ook van, amai, dat ziet er grafisch nog altijd heel indrukwekkend uit. Maar met al die remakes die ze nu op ons afgooien, en dan vooral die van Dead Space en Resident Evil 4, zien de games er eindelijk uit zoals dat ze er in ons gedachten al uitzagen. Want ik heb dat bijvoorbeeld heel eigen game, en wat ik altijd heb, is Need for Speed Underground. In mijn gedachten waren dat de zotste racen in futuristische steden. In mijn gedachten is dat 4K. En als ik dat dan opzet op de PS2, dan denk ik van, wacht eens, dat is niet de game die ik gespeeld heb.
Nee, dat is... Ik heb dat met dingen ook gehad. Dat is heel niche dat ik nu wil zeggen. Hè? Maar dat is Jeff Crammond's Grand Prix 4. Daar heb ik overlast nog eens filmpjes van teruggezien. En dat was in der tijd was dat een fantastische Formule 1-game. Dat waren eigenlijk, voordat EA en Codemasters mee begonnen, waren dat, was dat hut van hut, Jeff Crammond. En ja, dat ziet er nu nog altijd wel goed uit. Maar dan denk je van, ja, het is toch van een jaar of 20 geleden. Ja, dat is waar, ja.
Afsluiten doen we naar goede gewoonte met de suggesties van het huis. Auron geeft ons eens een game waar we niet mee gaan worstelen, maar toch een beetje wel.
Weerledig.
Ja. Exact.
Het is niet een game voor iedereen natuurlijk, dat is like FIFA ook, maar ik kan toch de suggestie geven van WWE 2K23. Waarom? Ten eerste al omdat uit die reeks vooral tot slop komt gekropen. Want die versie van 2020, dat was even slecht als die Lego game dat de Kevin dus juist...
Dat heb ik nog gereviewd en gebeurd.
Kijk, voilà, terecht. Ja. Want dat was inderdaad zeer slecht. Maar vorig jaar zijn die uitgekomen met onder den Visual Concept. In plek van UK. En dat was al een heel mooie verandering. En nu was het natuurlijk een beetje bang afwachten wat ze met de volgende gingen doen. Want ja, het was dan een jaar later. En ze komen ineens af nu met... Allee, ineens. Ze komen dus af met een 23. En het is de beste wrestling game dat ik in jaren al heb gespeeld. Het loopt heel soepel. De gameplay. Natuurlijk, er zitten hier en daar nog wel wat vatjes in. We hadden met de laatste FIFA zoek telkens. Een pas dat geeft dat niet uitkomt, of weet ik het wel. En hier hadden dat ook. Rustleer zei soms, ja, nog eens door de touwen gaan of zo. Maar dat is allemaal veel minder tegen vroeger. Maar het is gewoon, ja, ook qua graphics is het veel beter. Alleen dat waar, hè. Dat waar in die ogen, dat kunnen ze niet arrangeren. Ik weet ook niet wat dat komt, maar dat waar, dat is echt niet normaal. Hoe slecht dat er nog altijd uitziet. In ieder geval... Vooral voor de Rustle-fanaten, want ieder ander gaat daar geen interesse in hebben. Koop het, het is de moeite.
Met maximum 2, of het moet zijn dat hij 3 woorden heeft, maar dat denk ik niet. Maar met maximum 2 woorden, Auron, wie is uw favoriete worstelaar om af te ronden?
The Rock.
The Rock. Ook gekend als Dwayne Johnson.
Ja, toch wel.
Ja, misschien een beetje. Eigenlijk is die mens tweeledig.
Hoe dat er maar één lid heeft, maar bon.
Het zal toch een groot zijn, durf ik te gokken. Ja, maar oké, dat is de second rock. Ja. De suggestie die ik zelf graag meegeef is eentje die al heel veel mensen aan het... Mini-rock. De suggestie die ik zelf meegeef is eentje dat veel mensen al aan het spelen zullen zijn. Namelijk de remake van Resident Evil 4. Ik moet eigenlijk geen campagne opzetten om die game te populariseren. Dat doet hij vanzelf wel al. Het is een van de meest iconische horrorgames ooit gemaakt. Een van de meest iconische games to court ooit gemaakt. En de remake is fantastisch. En eigenlijk is dat grappig dat ik die moet aanbevelen. Want ik denk dat ik de game een van de laagste scores heb gegeven van de hele wereld. Als ik zag in het begin dat de ene 10 na de andere uitkwam, ja, ik heb het zelf een 8 gegeven. Een 10 vind ik het niet waard. En dan vooral voor de redenen dat de remake heel veel aanpast qua verhaal. Grotere en kleinere zaken. Sommige vind ik geslaagd, maar ik denk dat ik net iets meer zaken minder geslaagd vind. En dan is er nog de toevoeging van sidequests. En waar dat bijvoorbeeld de remake van Dead Space sidequests toevoegde... door volledig nieuwe delen te maken in de wereld, volledig nieuwe ruimtes, verhaallijnen en quest-items en noem maar op, doen ze bij Resident Evil gewoon heel saaie fetch-quests van verzamel 4 eieren, schiet 5 spiegels kapot of vind de 6 medaillonnen, noem maar op. Dat vind ik er minder aan, maar voor de rest, speelt als een trein, heeft een geweldig verhaal, ziet er grafisch subliem uit, is fantastisch up-to-date gebracht, is gewoon alles wat aan een remake zou moeten zijn. Speel het, want je beleeft het echt op een nieuwe manier. Resi 4 is absoluut elke seconde van de hype waard die het gegenereerd heeft. En voor de mensen die de komende 2 weken niet willen gamen, Kevin, heb jij een oplossing?
Ja, absoluut. Je gaat het wel geen 2 weken mee kunnen vullen, maar gaat u er wel enorm mee amuseren, is The Legend of Vox Machina. Ik denk dat Aaron dat ook al eens een keer heeft voorgesteld, of hij heeft alleszins toch aan mij laten weten, en ook een kameraad van mij. Dat is eigenlijk een animatiereeks op Amazon Prime. Het tweede seizoen is nu een kleine maand uit, denk ik. En wat is dat eigenlijk? Dat is eigenlijk gebaseerd op Dungeons & Dragons. Ik heb gezegd, het is een animatiereeks, maar het is niet voor kindjes. Het woordgebruik is nogal redelijk volwassen. Het geweld is zeer visueel. Ik heb net, denk ik, de 8e aflevering gezien van het tweede seizoen, waarin dat er iemand gewoon gespiesd wordt en doormidden gehakt wordt. Dat is zeer expliciet, wordt dat in beeld gebracht. Maar de humor, de dialogen, de mechaniek, de magie tussen de verschillende personages is ontzettend goed. Dus als je een beetje into fantasy bent en je kunt wat tegen getekend bloed en tegen wat vloekwoorden links en rechts, is The Legend of Vox Machina op Amazon Prime zeker, zeker een grote aanrader.
Een suggestie om af te sluiten voor iedereen die into fantasy is. Voor iedereen die into gaming is, kan je naast deze podcast nog terecht op onze website bragalicious.com. Kan je terecht op onze Facebook, op onze Twitter, op onze Instagram, op onze TikTok zelfs. En voor de podcast op Spotify, op Apple Music en op elk kanaal dat weet wat een goede podcast is. En binnen enkele weken zijn wij er terug met een nieuwe episode. Tot de volgende!